Het trefwoord genade hebben we gehad in de psalmen die we gezongen hebben. Vers 10 is alleen moesten wij wel aan de armen denken. En daarom nu het trefwoord armen uit psalm 9, de versen 10, 11 en 12. En we krijgen gelegenheid voor de dienst der offeranden van harte aanbevolen. Psalm 9, 10, 11 en 12. Galaten 2, vers 9 en 10. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkenden, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. Alleen moesten we wel aan de armen denken en ik heb mij ook beijverd juist dit te doen. Het thema is in het vervolg van de vorige keer: de Heere zorgt voor erkenning van Paulus' ambt in Jeruzalem. Drie gedachten. Ten eerste, we maken dat nog een keer duidelijk aan de kinderen. In de tweede plaats, het wordt bevestigd door de apostelen met een handdruk. En ten derde, door de apostelen onderstreept met een opdracht. De Heere zorgt voor erkenning van Paulus' apostelambt in Jeruzalem. Ik maak dit nog een keer duidelijk aan de kinderen. Het wordt door de apostelen bevestigd met een handdruk. Het wordt door de apostelen onderstreept met een opdracht. Dus ten eerste nog een keer duidelijk gemaakt aan de kinderen. Jongens en meisjes, iemand zei tegen me: kunt u niet, net als u bij de Romeinenbrief deed, het aan het einde nog een keer samenvatten voor de kinderen? Want de gelaten brief is toch best moeilijk te begrijpen. Wel, ik doe het nu niet aan het einde. Nu we aan het eind van dit gedeelte zijn, vat ik de grote lijn nog een keer samen, zodat jullie het ook kunnen begrijpen. En degene die het vroeg zei tegen me, en voor ons als ouderen is het ook wel makkelijk. Wel, Paulus heeft op zijn derde zendingsreis de gelaten bezocht. Dat zijn mensen, heidenen. En ik heb toen in die preek ook een lijn getrokken naar Asterix en Obelix. Zij komen uit West-Europa, de Galliërs, Galaten, Galliërs. En zijn met een grote volksverhuizing terechtgekomen op de hoogvlakte van Turkije. Machtig wonder dat dat volk heeft moeten verhuizen om zo eerder bekend te raken met het evangelie. Gods wegen zijn wonderlijk, zoals ook vluchtelingen. Hier in Nederland het evangelie hebben leren kennen. En dan alleen maar verwonderd kunnen zijn dat zo mijn leven op zijn kop moest, opdat ik Christus zou vinden. Dus Paulus heeft dat evangelie gebracht aan de gelaten. En ze zijn gekomen tot het geloof dat de Heer Jezus de Zoon van God, de Verlosser van de wereld is. Ze geloven dat de God die Paulus spreekt de levende God is en hun afgoden allemaal ijdelheid. Ze geloven dat die God zijn Zoon gezonden heeft om hier als mens te leven, als tweede Adam, in de plaats van de eerste Adam, in zijn leven God lief te hebben boven alles en de naaste als zichzelf. Ze geloven dat na dat leven tot verheerlijking van zijn vader, hij heeft moeten lijden en sterven. Zijn bloed heeft moeten storten, niet als een martelaar, maar als plaatsvervangend offer in onze plaats. En wat werden ze blij. Verlost van al die banden. Ze vierden ook Halloween, dat komt bij hen vandaan. Verlost van al die angstige banden waarmee ze waren opgekomen. opgegroeid nu de levende God te kennen en niet meer bang te zijn voor de dood en het dodenrijk, maar te weten als wij gaan sterven, gaan we naar de Heer Jezus. Wat waren ze blij. En de Heilige Geest is op hen gekomen. En toen zijn ze gedoopt. Ze hadden Paulus wel altijd bij zich willen houden om meer en meer te horen van de Heer Jezus. Maar ja, Paulus moest verder. Paulus is in Troas gekomen en van daaruit naar Europa. Maar wat is er gebeurd? Toen Paulus weg was, zijn er andere mensen gekomen. Ook christenen. Ze worden judaïsten genoemd omdat ze uit Juda komen, uit Jeruzalem. Die mensen zeiden, nou het is wel fijn dat jullie christen geworden zijn, maar Paulus heeft dat niet goed gedaan bij jullie. Jullie geloven wel in Christus, maar jullie zijn geen echte christenen zoals wij dat zijn. Willen jullie dat worden? Dan moeten jullie op Joodse wijze gaan leven. Dan moeten jullie besneden worden, want, ja, in iedere discussie kun je van alles bij elkaar halen. Jezus was ook een Jood en Jezus heeft zich ook aan de reinheidswetten gehouden en Jezus is ook besneden op de achtste dag en Jezus is later gedoopt bij Johannes. Wat leren ze dus eigenlijk, jongens en meisjes? Dat het niet genoeg is als je in de Heer Jezus gelooft. Je moet zelf ook iets doen. En de gelaten hebben toen geantwoord, ja maar Paulus heeft ons uitgelegd en geleerd dat dat niet nodig is. Omdat het geloof in de Heer Jezus Christus alles is. Ja, ja, dat dachten we al, zeiden ze. Maar Paulus, ja, die is niet zuiver op de graad. Paulus is zo'n man die zichzelf zoekt. Paulus is eigenlijk ook geen apostel, hij heeft de Heer Jezus nooit gekend. En ik kan best voorstellen, die gelaten, die nog maar zo kort christen waren, dat ze daar niet tegen in konden. En ze zeiden, ja, we hebben andere, en dat zijn echte apostelen, die hebben 3 jaar met Jezus gewandeld. Dat zijn echt zuilen van de gemeente. Dat zijn mensen van reputatie. En die hebben ook de wonderen van de Heer Jezus gezien. En de Heer Jezus heeft hen de wereld ingezonden, hij heeft op hen geblazen, de Heilige Geest. En hij heeft tegen hen gezegd dat ze overal het evangelie moesten verkondigen en de mensen ook moesten leren onderhouden wat hij hen geboden had. En daarom hebben de apostelen in Jeruzalem, de echte apostelen, met name Petrus en Jacobus, hebben ons naar jullie toegestuurd om dit aan jullie over te brengen. Willen jullie echte christenen zijn, echt kinderen van God, dan moeten jullie besneden worden. En dan moeten jullie op Joodse wijze gaan leven. Nou, in al de preken die we daarover gehoord hebben, hebben we gehoord dat Paulus daar scherp tegen ingaat. Allereerst vertelt hij, ik ken de Heer Jezus wel. De Heer Jezus is persoonlijk aan mij verschenen op weg, toen ik op weg was naar Damascus om de christenen daar gevangen te nemen en te doden. En dat is niet het enige. Christus heeft mij toegeroepen om apostel te zijn voor de heidenen. En ik ben toen niet naar Jeruzalem toegegaan om aan de apostelen te vragen, willen jullie me alsjeblieft bijles geven, want ik heb een achterstand. Nee, ik ben naar Arabië gegaan en daar is de Heer Jezus verschillende keren aan mij verschenen om mij privéonderwijs te geven. Wat ik geleerd heb, heb ik dus niet van Petrus geleerd of van Jacobus, maar heb ik geleerd van de Heer Jezus zelf. En wie het anders spreekt dan Jezus mij geleerd heeft, die zij vervloekt. Paulus bewijst dat. Dus na mijn bekering ben ik niet naar Jeruzalem gegaan. Ik ben naar Arabië gegaan, in de eenzaamheid van de woestijn, maar ook het evangelie prekend. En daar is Christus aan mij verschenen, een en andermaal. En toen ben ik teruggegaan naar Damascus, toen heb ik daar gepreekt. En na 3 jaar ben ik naar Jeruzalem geweest. En daar heb ik alleen Petrus ontmoet. Daar ben ik 15 dagen geweest. Nou, dat is te kort om echt een cursus te volgen. We hebben elkaar leren kennen. We hebben samen mogen spreken. En toen ben ik teruggegaan naar mijn geboortestreek, Tarzen. En toen heb ik daar in de omgeving het evangelie gepreekt. Totdat ik daar werd opgehaald door Barnabas, die in Antiochië preekte. En waar zoveel mensen tot geloof kwamen, dat hij mij erbij gehaald heeft. En dan gaat hij vertellen in hoofdstuk 2. De apostelen hebben het evangelie dat ik preek ook erkend als zuiver. Want wat was er gebeurd, jongens en meisjes? Die Judaïsten, dat waren fariseeën die wel tot de belijdenis gekomen was. Ja, Jezus is de Messias, maar voor de rest hun hele goede werkensysteem intact lieten. Die zijn naar Antiochië gekomen om daar herrie te schoppen. Ja, waar de Heere werkt, jongens en meisjes, daar probeert de Satan onrust, ruzie, narigheid te veroorzaken. Dat doet hij soms door wereldse mensen, maar het gebeurt nog vaker door godsdienstige mensen van binnenuit. En die Judaïsten, die zorgen voor een hele nare, felle discussie, een woordenstrijd. En wat gebeurt er dan? Dan zeggen de ouderlingen van Antiochië: laten we dat maar aan de apostelen voorleggen in Jeruzalem. Laat hem die maar uitsluitsel geven. Niet omdat ze eraan twijfelen, maar dat zijn misschien de mensen die de Judaïsten nog tot ander inzicht kunnen brengen. Dan zeggen ze: nou, Barnabas en Paulus die gaan en nog een paar anderen. Paulus heeft verteld, ik had er geen zin in. Ik kan best begrijpen. Paulus weet zo zeker dat evangelie wat hij preekt, dat het alleen de Heer Jezus is en dat hij er niet besneden hoeft te worden. Dat heeft hij van de Heer Jezus zelf geleerd. Dan ga je toch niet aan mensen vragen, is dit wel goed? Alsof je eraan zou twijfelen. Ik kan me best voorstellen dat Paulus geen zin had. Maar schrijft hij: toen is de Heer op bezoek gekomen. En de Heer heeft gezegd: Paulus, ga nou maar. Want ik zal ervoor zorgen dat ze dat in Jeruzalem zullen gaan zien en erkennen. Nou, dat helpt Paulus over de streep. En dan gaat hij mee en dan neemt hij iemand mee. Een heiden die onder zijn preek de kind tot geloof gekomen is, niet besneden is, de Heilige Geest ontvangen heeft, gedoopt is. Titus en Paulus, nou, dat is een testcase. Nou zal in Jeruzalem duidelijk worden of Titus genoeg voor hen is of niet. En Paulus is verwonderd, de apostelen in Jeruzalem zeggen niet, terwijl de Judaïsten wel hun best doen. Ze zeggen niet dat Titus besneden moet worden. Als ze horen hoe de Heere gewerkt heeft in het leven van Titus, kunnen ze alleen maar erkennen, o Heere, wat een wonder, het is door u alleen. Maar de Judaïsten proberen het en Paulus zegt, het zijn valse broeders. Het zijn geen echte broeders. Hij vervloekt hem. En het gaat nog veel verder in Jeruzalem. De Heere doet wat hij beloofd heeft aan Paulus. Petrus, Johannes en Jacobus erkennen, jij bent geroepen om apostel te zijn onder de heidenen. Zoals Paulus onder de Joden. En ze zeggen, broeder, je bent onze medebroeder en medeapostel. Wij zien de genade die God aan jou gegeven heeft. En we erkennen die, ga in vrede, preek zoals je preekt. Want je hebt het van de Heere geleerd. Alleen zeggen ze tegen Paulus één ding. En dat ga ik straks uitleggen. Vergeet de arme gemeente in Jeruzalem niet. En laat de gemeente in heel de wereld, de heiden, christenen, laten die collecteren om ons in onze armoede bij te staan. Nou, dan heb ik het hele verhaal rustig voor jullie naverteld. Wat kun je daarvan leren? Dat wij aan het werk van de Heer Jezus niets mogen toevoegen. Nog voordat we tot Jezus gaan. Nog nadat we tot Jezus zijn gegaan. Je mag niet zeggen, iemand mag pas naar de Heer Jezus gaan als die eerst goed genoeg, en let dan altijd op het woordje genoeg, dat komt uit de Romeinse leer, als die genoeg zijn ellende heeft leren kennen. Er is er maar één die echt kan leren hoe verloren we zijn. Net als die moordenaar die aan het kruis naast de Heer Jezus hing. Toen hij de Heer Jezus hoorde bidden, Vader vergeef het hem. En zijn hart binnenkwam. Miste hij God? En stond hij er buiten en zei hij, wij dan rechtvaardig, wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Zeg je daar amen op? En dan niet bij jezelf kijken of je wel waard bent om tot Jezus te gaan, maar vluchten tot Jezus, die gekomen is om te zoeken en te redden wat verloren is. Maar ook niet achteraf. Van je bent nu gered door de Heer Jezus. Maar nou moet je wel laten zien dat je daar heel dankbaar voor bent door het leven dat je leidt. En dat kan op allerlei manieren. Dat hangt ook in de lucht, gemeente. Naar conferenties gaan, alsof je daar de betere christenen ontmoet die je eigen gemeente niet ontmoet. En je krijgt zoveel aangereikt om verder te komen. Betere christen. Het kent allerlei verschillende jasjes. Maar zodra er sprake is van betere christen, zit je in het kamp van de Judaïsten. Wilt u dat onthouden? Of het nou orthodox is of evangelisch, doet niet ter zake. Het is maar één ding. Jongens en meisjes, alleen het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. En daar blijf ik mijn leven lang op aangewezen. En ik doe niet wat terug voor de Heer Jezus. Weet je wat het wonder is? God heeft, mag ik het zo zeggen, een complete Heer Jezus gezonden. Niet alleen om je leven te maken. Ook om je te bedekken onder zijn bloed. En ook om jou te vernieuwen naar zijn beeld. Dat doet hij. Het enige waar wij toe worden opgeroepen is dat we dat niet verhinderen. Dat we dat niet tegenstaan. Wandel in hem. Zoals je hem aangenomen hebt. Het geheim is Jezus. Ik heb niet anders onder u geweten, zegt Paulus, dan Jezus de gekruisigde. En dat is de boodschap, jongens en meisjes. Alleen de Heere Jezus, hem omhelzen, geloven dat wie in hem gelooft, gered is, een kind van God is, die God met zoveel liefde aanziet in Christus, alsof hij Christus is. En dat evangelie is zo belangrijk. Daar vecht Paulus voor als een terrier. Nou, ik hoop dat ik het voor jullie nu, gelijk de hele geschiedenis herhalend, heb duidelijk gemaakt. En dat wordt door de apostelen bevestigd met een handdruk. Laten we vers 9 lezen. En toen Jacobus, Kefas en Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, de mij gegeven genade erkende, gaven ze mij en Barnabas de rechterhand van gemeenschap, opdat wij naar de heidenen en zij naar de besnedenen zouden gaan. In vers 7 heeft Paulus de eerste reden genoemd waarom de apostelen in Jeruzalem hem als mede-apostel erkend hebben. Ze gaan zien, zo hebben we daar gezien, ze gaan zien dat aan Paulus het evangelie onder de heidenen is toevertrouwd. Hier noemt hij een tweede reden voor de conclusie en beslissing van de apostelen in Jeruzalem. Ze gaan iets zien en erkennen, namelijk de genade die aan Paulus is gegeven. Ze gaan de genade van God erkennen. Wat erkennen ze? Dat Paulus apostel is. Paulus duidt dat apostelambt geregeld aan met het woord genade. De genade die mij geroepen heeft tot zijn dienst. Hij gebruikt de uitdrukking ook om te verwijzen naar de genade die aan de gelovigen in algemene zin is gegeven. En bij de genade die Paulus in het apostelambt is gegeven, gaat het uiteindelijk om God die zijn genade verheerlijkt door dit instrument in de redding van zondaren. Dat is Gods overweldigende werk. Oh, dat zal straks op de nieuwe aarde in de eeuwigheid zo machtig mooi zijn. Daarom, wat een zegen dat we s'avonds niet naar bed hoeven. Wat een zegen dat er nooit een eind aan komt. Want we hebben eeuwig genoeg te spreken over de genade van God die zich verheerlijkt heeft. Al die unieke geschiedenissen, want er zijn er geen twee op dezelfde wijze bekeerd. Wat zal de wijsheid van God daar schitteren? Zijn liefde, wat zullen ze roemen dat u naar mij hebt omgezien? Gods genade. De apostelen erkennen. Paulus, je bent door God zelf geroepen, aangewezen. Jij bent in de handen van God een begenadigd instrument. Alleen door Gods genade, gemeente. Wat zullen we roemen in wat wij doen? En toen heb ik Gods genade. Gods vrije, soevereine, onverdiende genade. En alleen die genade is ook het geheim voor de machtige verspreiding van het evangelie en de opbouw van de kerk die de Heere zelf bewerkt heeft door een mannetje uit het stof als Paulus. Genade. Dat geldt niet alleen voor het apostelambt, wij zijn geen apostelen. Maar is het u wel eens een wonder geweest dat door de eeuwen heen God telkens weer mannen, jongens geroepen heeft, het op hun hart gebonden heeft, dat ze er niet onderuit konden, dat als ze aan iets anders dachten wat ze graag wilden worden, dat ze onrustig werden, dat tot in het derde millennium er telkens dienaren geweest zijn. Misschien is er nou ergens een jongetje van zes, dat de Heere in zijn hart trekt, dat hij verlangt een knechtje van de Heere te zijn. En dat hij bewogen is met onbekeerde mensen. Dat kunnen kinderen ook hebben, zo erg als iemand de Heer Jezus niet kent. Dat een vraag is. Papa, heeft hij een nieuw hartje? Dat als hij hoort van opa die erg ziek is, of een oom of een tante, heeft ze een nieuw hartje? Die nu al getrokken wordt, u weet er niks van, ik weet er niks van, zijn vader en moeder weten er niks van. En die de Heer ervoor bestemd heeft om het instrument te zijn om uw kind of kleinkind tot hem te leiden. Er zit niks van ons bij. Door Gods genade. Tot roem van Gods genade. En voor het eerst noemt Paulus in deze pericoop de namen van de apostelen in Jeruzalem, Jacobus, Kefas en Johannes. Jacobus is hier duidelijk de halfbroer van de Heer Jezus, na de geboorte van de Heer Jezus, die geen kind van Jozef is. Zijn er nog zes kinderen geboren, minstens, die Jozef en Maria als vader en moeder hebben. De eerste die geboren werd is Jacobus. Waarom noemt Paulus hem eerst? Omdat Jacobus een sleutelpositie inneemt in de kerk van Jeruzalem. Eigenlijk is Jacobus voortdurend de constante factor geweest. Petrus bijvoorbeeld was ook belangrijk in Jeruzalem. Maar na zijn bevrijding uit de gevangenis moest hij Jeruzalem verlaten. Dan is hij jaren weg geweest. Johannes, in het begin van de handelingen prominent aanwezig in Jeruzalem. Later is Johannes buiten het gezichtsveld. We horen niet meer waar hij blijft. We hebben zijn evangelie, we hebben zijn brieven. Maar in de handelingen en zo wordt hij niet genoemd en de openbaring van Jezus Christus aan Johannes. Dus Jacobus noemt hij als eerste. En wat zegt hij dan? Die geacht werden steunpilaren te zijn. Daar hebben we weer het werkwoordje dokeo, schijnen, achten. Dat hebben we in vers 2, werd het gebruikt in absolute zin, de aanzienlijken. En weet u het nog, Paulus citeert, want zo noemen die mensen zichzelf niet, maar hij citeert de taal van de Judaïsten, die zeggen, dat zijn de aanzienlijken, die schijnen iets te zijn. Ja, dat is nog eens iemand. En hier zegt, vult hij het aan met steunpilaren. Een Joodse term, dus begrijpelijk dat de Judaïsten dat voor in de mond hebben. Steunpilaren, dat gebruikten ze om hele grote leraren aan te duiden die met kop en schouders boven anderen uitstaken. Zoals wij een Calvijn noemen. Gelaten, Jacobus, en die leeft ook volgens de reinheidswetten. En Petrus en Johannes, dat zijn nog eens de echte steunpilaren van de gemeente. Het woord komt 4 maal voor in het Nieuwe Testament. Overal in overdrachtelijke zin. Maar nergens gebruiken de apostelen dat voor zichzelf of voor andere apostelen. Maar bij de judaïsten ligt het voor in de mond, aanzienlijke leraren. En ook, het is een aanduiding van Abraham, Isaac en Jacob. De steunpilaren voor het volk en zelfs voor de wereld. Nou, in deze context betekent het, dit zijn echt de dragers van de nieuwtestamentische kerk. Die steunpilaren schijnen te zijn. Paulus bespeelt daarmee twee snaren. Aan de ene kant erkent hij hen. Het gezag. Aan de andere kant waarschuwt hij voor die ongepaste verering van hen. Zo moet u er niet over spreken. Zoals sterren in evangelische kring, maar ook sterren dominees in orthodoxe kring. Oh, men valt bijna in zwijm als men zijn hand mag geven. Ik heb het enkele keer in mijn leven gezien en kan ik alleen maar mijn hoofd schudden. En als die dominees dat nog aardig en geweldig vinden, dan kunnen ze zo hard onderuit gaan door in de zonde te vallen. Wij zijn mannetjes uit het stof. Wij zullen ze niet vereren en verleiden tot zelfverheffing. En die apostelen, die zien de zegerijke voortgang van het evangelie door de bediening van Paulus. Wat een zegen als je dat ziet. Je moet genade kennen om de voortgang van de genade te zien. Dat is ook in onze gemeente. Degenen die zelf weinig voor een andere betekenen, die weten alles aan te wijzen wat er zou ontbreken. Er is geen liefde en men doet niks voor elkaar. Maar als je met oog van de liefde kijkt, en dan verwonder ik me soms op huisbezoek dat iemand zegt, ja, weet u, die komt me geregeld helpen, want die weet dat ik het niet meer kan. Dat heeft niet in bulletin gestaan. Dat staat niet op de voorgrond. Je moet genade kennen om genade te zien. De apostelen zien de voortgang van de genade door Paulus. En Paulus is in harmonie met hun leer en qua persoonlijke verhoudingen. Wat gebeurt er dan? Of het Johannes is of Jacobus als eerste of Petrus, weet ik niet, maar laat ik maar zeggen Johannes. Johannes stapt op Paulus af en pakt met twee handen zijn rechterhand en zegt, broeder. De rechterhand van de gemeenschap, niet de hand die je geeft als je, nou, goeie dag verder, als je weggaat. Maar wat jongens en meisjes ook wel doen, mijn hand erop. Dan is het een heel plechtig gebaar. En dat was in die tijd de hand van de gemeenschap, dat bezegelde. Het mooie is dat Paulus gebruikt het meervoud, dus niet de rechterhand, maar in het Grieks handen. Dus vandaar dat ik erop kom dat Johannes met twee handen om de rechterhand van Paulus legt. Een gebaar van diep symbolische betekenis. De pilaren van Jeruzalem erkennen Paulus als een broeder, een mede-apostel in de dienst van de Here. Ze erkennen. Kennen Paulus, en dat is een vernietigende klap voor de judaïsten. De apostelen erkennen Paulus' ambt als gelijkwaardig aan dat van Petrus onder de Joden. De hand van de gemeenschap betekent buitensluiting en afkeuring van de valse leraars. Het betekent ook de afspraak tot verdere samenwerking. En ze erkennen Paulus en Barnabas hebben een speciale roeping voor de heidenen. Dat is niet rigoureus. Alsof Petrus niet meer bij heidenen mocht komen en Paulus niet meer bij Joden. Petrus is gebruikt voor de heiden Cornelius. En dat zal vaker gebeurd zijn. En Paulus, als die ergens naartoe gaat, dat is het ordelijke, gaat eerst naar de synagoge, naar de Joden. Maar zijn missie, God heeft hem vooral geroepen om van daaruit de heidenen te bereiken. Betekent ook niet dat er twee soorten verschillende evangeliën zijn. Hij heeft duidelijk aangegeven, Paulus, in het eerste hoofdstuk, er is geen ander evangelie. En wat is dat belangrijk? Want gemeenten, we dwalen zo snel en zeggen ze, ja, och ja, het is wel heel anders dan bij ons, maar zij preken toch uit dezelfde Bijbel. En Paulus zegt, al preek je dan Christus onder een deksel. Zelfs al wordt Christus niet genoemd in de preek, dan ligt hij onder een deksel. Kom nou, zeg, dat betekent die tekst niet. Wat betekent het Christus onder een deksel preken? Wel, Paulus zit in de gevangenis en er zijn predikers die zijn daar blij mee, want altijd zijn ze een beetje chagrijnig dat Paulus meer is dan zij. En ze hebben, nou, Paulus in de gevangenis zit, doen ze extra hun best om hem eruit te preken. Hun ware bedoelingen liggen onder een deksel. En Paulus zegt, laat dat hun bedoeling zijn. Ze preken in ieder geval Christus. En laat de Heere dat maar gebruiken. En hun bedoelingen zullen wel in het licht gebracht worden in de dag der eeuwigheid. Wat moeten we onze Bijbel kennen? Om geen dwaalleer in bescherming te nemen. Verkondig het evangelie aan alle creaturen. En Petrus en Paulus verkondigen wat dat betreft hetzelfde evangelie van een volkomen verlossing door het geloof in Jezus Christus alleen. Door de kracht van de Heilige Geest. Alleen, ze verkondigen het in een verschillende context. En met die rechterhand springt het hart van Paulus op van vreugde. Want weet u nog, ging naar Jeruzalem door een openbaring. O Heere, wat hebt u uw belofte liefelijk waargemaakt. De Heere heeft gezorgd voor zijn eigen evangelie. Dan gaan we nu naar de derde gedachte. De Heer heeft door zijn rechterhand werkelijk gezocht voor erkenning van Paulus' ambt in Jeruzalem. Ten derde, door de apostelen onderstreept met een opdracht. Dus de apostelen hebben niets toegevoegd aan de preken van Paulus. Ze hebben niet gezegd, ja joh, je moet in je preken toch meer dit en je moet meer dat. Niks aan toegevoegd. Ze hebben slechts één dringend verzoek en dat wordt geformuleerd in vers 10. Alleen moesten wij wel aan de armen denken. En ik heb mij juist ook beijverd dit te doen. Dat is geen leerstellig punt. Dat is een geestelijk praktisch punt. Wat is er aan de hand? De gemeente van Jeruzalem is heel erg arm. Er waren financieel draagkrachtigen onder hen. Maar u weet, toen door Pinkster zijn velen uit het buitenland veel langer gebleven dan ze van plan waren. Ja, dat kost geld, moet je toch voorstellen. Dat je een paar maanden langer in Spanje blijft of Italië. Goed, tegenwoordig ligt het allemaal anders, maar die mensen hadden een bepaald bedrag meegenomen. En ze moesten eigenlijk naar huis, maar ze konden niet naar huis. Ze waren volhardende in de leer van de apostelen, in de gebeden, in de breking van het brood, in de koinonia, de gemeenschap. Het waren de verschillende van Jeruzalem die een stuk land verkocht hebben. Maar niet alleen dat. De armoede is nog veel erger geworden. Er is vervolging gekomen. De haat van de niet-gelovige Joden is opgeleid. Die ze geen eigen zaak hadden, ja, die een zaak hadden. Laat ik het maar in onze tijd zeggen, die een bakkerszaak hadden. Er was geen Jood meer die niet in Christus geloofde, die daar een voet over de drempel zette. Hij ging failliet. En degene die, of het nou als tekenaar was, of dat het aan de lopende band was, die in dienst was bij een ander, werd ontslagen. Ze konden geen werk meer vinden. Wat een armoede. En dan is er nog iets. Het is voor die christenen in Jeruzalem heel wat hoe dat nu verder gaat. Dat evangelie naar de heidenen gaat. Het is zo totaal anders dan ze gedacht hadden. Dat ze niet besneden hoeven te worden. Dat ze geen Jood hoeven te worden. Dat moeten ze allemaal verwerken. Is dat nou een andere kerk? Is dat nou een ander geloof? Nou, de zaligheid is uit de Joden. Het is begonnen in Jeruzalem. En nou mogen die heidenchristenen door hun financiële meebidden, meedragen, laten zien dat ze daar zo dankbaar voor zijn. En dat ze de Joden echt zien als degene uit wie de zaligheid is. En dat kunnen ze onderstrepen, die eenheid, door voor hen te collecteren. En Paulus schrijft, ik ga het niet uiteenzetten in zijn brieven, kun je verschillende dingen vinden hoe die dat overal gestimuleerd heeft. Hij zegt hier in de tekst, ik heb me ook beijverd juist dit te doen. Het is zelfs mogelijk, vanuit de tijdvorm in het Grieks, dat hij daar al lang mee bezig was toen ze tegen hem zeiden. De zorg voor de armen, eerste huisgenoten van het geloof. De armen hadden ook een belangrijke plaats in de prediking van Jezus. Vooral Lucas geeft dat goed weer. Je moet opletten hoeveel rijk en arm daar tegenkomt. Ook rijken, want we moeten niet tegen rijken schelden. Integendeel, wat zijn ze vaak te zegen ook. Degene die de Heere dienen met hun hart en met hun vermogen. Tot zegen. En je hebt armen die altijd ontevreden zijn. Dus armoede maakt ons niet zalig en rijkdom niet. En het kan allebei een verhindering zijn. Het gaat erom dat we Christus kennen. Maar dan Christus zoals Christus is. En de zorg voor armen en ellendigen loopt als een rode draad door zijn optreden en prediking. En denk ik ook even terug aan de bevestiging van broeder Diaken. Weet u het nog, dat in dat laatste oordeel, toen ik hongerig was, hebt u mij te eten gegeven. Toen ik in de gevangenis zat, hebt u mij opgezocht. Toen ik naakt was, hebt u mij kleren gegeven. Dat speelt in het oordeel mee. Christus zelf heeft daar het voorbeeld in gegeven, die arm geworden is, waar die rijk was, de rijkdom van de hemel verlaten heeft, om met twee lege knuisjes ter wereld te komen en in een kribbe gelegd te worden. En de Heer vraagt ons, en het kan niet anders als we ontferming in hem gevonden hebben, dat wij vernieuwd worden naar zijn beeld en dat je ook de ogen van de Heer Jezus krijgt. En dat je deernis hebt met armen en ellendigen. En dan zegt Jacobus, diezelfde Jacobus schrijft, een kapitalistische christenboeren die hun medegelovigen uitbuiten, niet elke avond hun dagloon uitbetalen. Toon mij uw geloof uit de werken. Echt geloof wordt zichtbaar in werken van barmhartigheid. En hoe ligt dat nou? Hebben de armen in ons een ontfermer? Want we kunnen twee kanten van de Zeelandbrug ook in dit opzicht rijden. In de hervormde kerk maakte ik mee dat linkse gemeenten daar heel druk mee waren. Maar ze vergaten die armen het evangelie te brengen. Alsof het genoeg is als je de sores een beetje oplost. En in orthodoxe gemeenten rijden we de Zeelandbrug af door alles wat met arm in de Bijbel staat te gaan vergeestelijken. Als het goed is, is het en. Hebben we medelijden met hen die Christus niet kennen. En medelijden ook in stoffelijke armoede. Want Christus is arm geworden om onzentwil, opdat wij door zijn armoede zouden rijk worden. De armen hebt u altijd bij u, zegt hij. Als je geld mag hebben, geeft God je de kans om te laten zien wat je ermee doet. Het is een uitnemende gelegenheid om iets van Christus te laten zien. Wat een machtig geheim. En dat de armen er zijn, is een gelegenheid om in het spoor van Christus te gaan. En als de Heer ons gezegend heeft met een goed inkomen, het huwelijksformulier, hè, van de week weer twee keer gelezen, het huwelijksformulier zegt het ook, dat we getrouw in ons goddelijk beroep zullen arbeiden om ons gezin met God en met ere te onderhouden. En daarnaast ook zullen hebben om mee te delen aan hen die niet hebben. Alleen, dat is weer hetzelfde. Oordeel nou niet of dat in onze gemeente wel of niet gebeurt. Ik ken uw bankafrekening niet, u de mijne niet. Maar we kennen ze zelf wel. Als het goed is, weten ze dat de linkerhand niet wat de rechterhand doet, toch? Maar u weet wel wat u zelf doet. Wat Christus armoede u waard is. En jongens en meisjes, ik weet niet hoeveel euro je in je spaarpot hebt. En dan hoef je niet, als er een ramp gebeurt of iets is, en met bid en dankdagen hem helemaal om te keren. Maar wat is mooi als jullie al leren om ook uit je eigen spaarpot te geven. Om zo te leren, omdat je moet leven van de gever en van het gegeven. Om zo ook geven te leren. En als het nou echt uit Christus is, leer je dat het waar is. Het is zaliger om te geven dan om te ontvangen. Want daarin zit het geheim van Jezus alleen. Amen. We zingen uit Psalm 72, nu het zevende vers, noodruftigen zal hij verschonen, aan armen uit genazen hulp ter verlossing tonen. En na het dankgebed, het tiende vers, dan zal na zoveel gunst bewijzen, het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen.